Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament Johannes 8, vers 1 tot en met 11.
Maar Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden zeiden ze tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de andere, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar, Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zei, Niemand, Heere. En Jezus zei tot haar, Zo veroordeel ik ook u niet. Ga heen en zondig niet meer.
De komende tijd, gemeente, zal een aantal keer uit het Johannes-evangelie worden gepreekt. Vanmorgen is de tekst voor de predik in Johannes 8, het slotgedeelte van vers 9, waarin Gods woord staat in het slot van vers 9, Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Tot zover. Het thema boven de tekstwoorden van vanmorgen, het slot van Johannes 9, is als volgt. Met Christus in het gericht. Met Christus in het gericht. Christus gaat met de godsdienst in het gericht. Christus gaat met Mozes in het gericht. En Christus gaat met de goddeloze in het gericht. Met Christus in het gericht. Christus gaat met de godsdienst in het gericht. Christus gaat met Mozes in het gericht. En Christus gaat met de goddeloze in het gericht. Een totale verwarring. Zo zou je de situatie waarin we de Heer Jezus vanmorgen ontmoeten het beste kunnen omschrijven. De laatste dag van het Loofhuttenfeest, uitgerekend een feest waarin de eenheid van het volk centraal moet staan, waarin beleden en beleefd en ook God geloofd wordt, omdat hij het volk heeft samengebracht rondom het gebergte Sinaï en daar zich in het geven van de wet verbonden heeft, in het huwelijk is getreden met zijn volk, maar ook een eenheid heeft gesmeed binnen het volk. Die gedachte stond centraal tijdens het Loofhuttenfeest. En uitgerekend op dat feest, op het feest van de eenheid, ontstaat er een totale chaos in Jeruzalem. Daar zag het afhankelijk niet naar uit dat het feest zo'n ommekeer zou krijgen, zo'n afloop zou krijgen. Het begon afhankelijk heel erg rustig. En het waren ook Jezus' broers, zo beschrijft de evangelist dat in hoofdstuk 7, die er eigenlijk op uit waren om die rust te bewaren. Op hun eigen manier lieten ze de Heer Jezus duidelijk merken dat hij niet gewenst was op het Loofhuttenfeest. Omdat ze aanvoelden dat de spanning steeds meer begon op te lopen in Judea en Jeruzalem. In toenemende mate ontstond er een bepaalde irritatie, niet alleen in de verschillende lagen van de bevolking, maar vooral bij de geestelijke leidslieden, de schriftgeleerden, de fariseeën, leden van het Sanhedrin, die op enig moment voor zichzelf het besluit hadden genomen dat zij deze man uit het hoge noorden, Galilea, uit de weg moesten ruimen. Een onrust stoken, een gevaar voor de eenheid van het volk, een gevaar ook voor de godsdienst van Israël. Niet dat hij zo revolutionair optrad en dat hij zulke bijzondere dingen deed. In alle eenvoud ging hij door het land. Maar het zat hem vooral in de woorden die hij sprak. En in de wonderen die hij deed. Uitgerekend op de Sabbat. Waarmee hij de hele godsdienst ter discussie stelde. Maar zonder blikken of verblozen was het de Heer Jezus. Zo gaat dat ook, die discussie in hoofdstuk 7 even verder. Was het de Heer Jezus die barmhartigheid stelde boven het gebod. En aangaf dat dat ten diepste ook de bedoeling was van het gebod van Mozes. Barmhartigheid bewijs aan onze naast. Op enig moment stond hij in Jeruzalem. Hoe hij daar gekomen is, in ieder geval niet met zijn broers, met zijn familieleden, want die geloofden niet, zo benadrukt Johannes in hoofdstuk 7 regelmatig. Ze geloofden niet dat hij was wie hij zei te zijn, de Messias, de Zoon van God. Ze hielden hem wel voor een bijzonder iemand, maar hij was ook bijzonder lastig. En daarom hielden ze hem op afstand. Om ook niet door hem lastig te gevallen te worden door anderen. Maar opeens stond hij daar. De laatste dag van het feest, midden op het tempelplein, als vanuit het niets rees hij daar op tussen al die pelgrims en hij riep het uit, terwijl dat grote tempelplein op dat moment glinsterde in de zon van al het water dat de priesters daar goten over de pleinen als teken van reiniging rondom het Loofhuttenfeest. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. Dat moment waarop de Heer Jezus zo in één keer in het volk verschijnt, is niet een samenloop van omstandigheden. Johannes laat dat ook zien in het 7e hoofdstuk, dat eigenlijk op dat moment, te midden van alles wat er gebeurt, op dat tempelplein, het feestgedruis, de handelingen van de priesters, dat moet indrukwekkend zijn geweest, de discussie en het gesprek heel ergens anders over ging, over de vraag, wie is die man eigenlijk? Jezus uit Nazareth. Het volk was het erover eens dat het wel een bijzondere man is. Anders dan andere mannen. Anders ook dan andere leraar. Zijn leren was totaal anders. Hij leerde met gezag, met bevoegdheid. Maar ook de tekenen die hij deed, dat riep ook de nodige verbazing en verwondering op. En iemand durft het zelfs te zeggen, zonder dat zijn naam wordt genoemd in hoofdstuk 7. Zou hij niet de Messias zijn? Wie dat zei, dat werd niet duidelijk, maar op zo'n moment gaat het gonzen. En die geruchten bereikt ook het Sanhedrin. De discussie van de straat, dat is het slot van hoofdstuk 7, wordt vervolgens voortgezet binnen het Sanhedrin. De meerderheid is het erover eens dat het een bijzondere man is, maar dat hij om die reden ook uit de weg geruimd moet worden. Maar staande de vergadering is het op een gegeven moment Nicodemus die opstaat en het schijnbaar voor Jezus uit Nazareth opneemt. En dat komt hem direct op een stevig antwoord te staan. Ben jij soms ook iemand uit Galilea? Met andere woorden, hoor jij ook bij hem? Nicodemus gaat zitten. En wie herkent dat niet, gemeente? En mensenvrees. Hij had kunnen zeggen ja. Maar hij zei niets. En met die open vragen, daarmee eindigt dan het slot van hoofdstuk 7, gaan de mensen naar huis. Ook het Sanhedrin gaat in de avond naar huis. Maar ze gaan niet slapen. Langzaam maar zeker loopt de stad leeg. Niet alle pelgrims konden huizen in de stad Jeruzalem en men zocht daarom ook een onderdak in de nabije omgeving. Zo ook Jezus, hij gaat naar de Olijfberg. Ik vermoed, maar goed, dat is een vermoeden, gemeente, dat hij niet in de open lucht daar heeft geslapen, maar in een naburig dorpje. En dat Johannes dat op zo'n manier ook typeert naar de Olijfberg. In ieder geval een plaats, dat vermeldt Johannes wel heel stellig, waar de Heer Jezus regelmatig komt. En ik signaleer het maar even, gemeente, het valt mij op dat tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde hij nooit in Jeruzalem de nacht heeft doorgebracht. Dan alleen de laatste nacht van zijn leven. Maar wanneer het duister viel, week hij uit. En ging naar Betanië, Betfage of een andere gehucht. En bracht daar de nacht door. Zo ook nu. Naar de Olijfberg. Om daar de nacht door te brengen. En in de vroege morgen staat de Heer Jezus op. Hij heeft gerust. Hij heeft geslapen. De Zoon des Mensen is één van ons. Die toe is aan rust. Zeker na deze veelbewogen dag die achter hem ligt. Waarin ook het nodige naar hem toe is gekomen. Maar wie er niet gerust hebben, dat zijn de leden van het Sanhedrin. Zij zijn in de nacht de straten van Jeruzalem opgegaan. En in de vroege morgen komen ze met iemand bij de Heer Jezus die teruggegaan is naar Jeruzalem. Op een enkele kilometer afstand ligt dat dan, de Olijfberg. Je kijkt dan zo op de tempel. De Heer Jezus daalt dat af, betreedt het tempelcomplex, gaat daar in de vroege morgen zitten. We zitten nu aan het begin van hoofdstuk 8. En gaat onderwijs. Kijkt u maar even met me mee, vers 2. Al het volk komt tot hem en hij nedergezeten zijnde leerde hen. Dat lijkt ons zo op het eerste gezicht heel onpraktisch. Als je op zo'n groot plein bent, mensen komen naar je toe en je gaat vervolgens zitten. Dat draagt het geluid niet ver, maar hij neemt de houding aan van een schriftgeleerde. Gods woord wordt in deze tijd staande gelezen, nog steeds trouwens in de synagoog. En wanneer het woord wordt uitgelegd in Jezus' dagen, dan gaat een leraar zitten om duidelijk te maken dat zijn onderwijs onder het gezag van het woord staat. Hij moet eronder buigen. En alles wat hij zegt kan als het goed is aan de schrift getoetst worden. Het straalt ook rust uit en ongetwijfeld gaat dat er ook vanuit. Van het moment dat de Heer Jezus hier zit in deze vroege morgen. De mensen zijn nog maar nauwelijks wakker. De eerste bezoekers van de tempel komen binnen en ze zien daar deze man uit Nazareth zitten. Ze gaan naar hem toe en hij onderwijst hen. Maar plotseling wordt de stilte ruw verstoord en staat er opeens een groep mannen voor de Heer Jezus met in hun midden een vrouw. En ze zeggen het, ze vallen meteen met de deur in huis. Je kijkt u maar even met me mee, vers 3. Ze brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen, zeiden. En als zo meteen de zitting begint, dat is dan in vers 4, ze stellen haar op in het midden. Dat is een juridische uitspraak in Jezus' dagen. Iemand stel je op in het midden. De beschuldigers gaan er in een halve cirkel omheen staan. De rechter neemt plaats. Het publiek kan meekijken. Om te toetsen of de rechtsgang eerlijk en open is. Zonder dat er een woord wordt gezegd, wordt door de lichaamstalen, door de houdingen die de mensen aannemen, duidelijk, dit is niet een vrijblijvende confrontatie. Het Sanhedrin houdt zitting hier op het tempelplein om recht te spreken. De beschuldigers doen een stap naar voren. En zonder dat hij daarvoor is gevraagd, spreken ze Jezus aan als rechter, meester, leraar. Ze erkennen zijn gezag, zo lijkt het. En ze leggen hem de zaak voor. Een heel eenvoudige zaak. Waarbij meteen op het eerste gezicht en ook op het eerste gehoor duidelijk is. En dat het bewijs overtuigend is dat binnengebracht wordt. Ik kijk maar even met u naar de tekst. Er staat in vers 4, en haar die vrouw gesteld hebbende in de midden, zeide zij tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Ik zeg het maar gewoon zoals het er staat, gemeente, heel concreet in het Grieks. Ze troffen deze vrouw in bed aan in die achterliggende nacht met een andere man. En ze kwamen haar niet op straat tegen met een andere man in. Nou ja, toch wel een situatie die vragen opriep. Nee, het is overduidelijk. Er lagen de twee in hetzelfde bed. Niet naast elkaar, maar met elkaar. Je zou zeggen, wat moet de rechter nu nog inbrengen? De zaak is duidelijk. Het bewijs is overtuigend. De aangeklaagde pleit zichzelf niet vrij. Draait er niet omheen of bij weg. Maar zegt niets. En in dit geval is zwijgen toestemmen. Gaat het deze mannen om die vrouw? Nee. Het gaat hun om Jezus. Die ze aanspreken als een rechter. Maar waarvan ze hopen dat hij op enig moment tijdens de rechtsgang een misstap maakt zodat ze hem in staat van beschuldiging kunnen stellen. En dan is zijn lot bezegeld. Dan blijkt ook daaruit dat ze de Heer Jezus confronteren met een vraag. Een vraag die er ook niet om ligt. Vers 5. Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Nu klopt dat niet helemaal wat het Sanhedrin hier naar voren brengt. Er staat in de wet van Mozes dat man en vrouw om het leven gebracht moeten worden wanneer ze in zo'n situatie worden aangetroffen. Maar blijkbaar is dat in de tijd van de Heer Jezus concreet gemaakt en staat daar de straf van de steniging op. Daarmee confronteren ze dus ook de zaligmaker. Het gaat hun ten diepste niet om deze vrouw die daar staat in overspel gegrepen zijnde. Het gaat hun ten diepste ook niet om de vraag of deze vrouw nu wel of niet schuldig is. Dat is voor hun al klippenklaar duidelijk. Deze vrouw is schuldig en ze is ook schuldig. Maar ze gebruiken deze situatie om Jezus te confronteren met de wet van God. De wet van Mozes. Daar wil ik toch even bij stilstaan, gemeente. De wet van Mozes, wat is dat voor een wet? Het hart van Mozes' wet is liefde en barmhartigheid. En zonder dat de zitting nu nog verder gaat, we zullen dat zo meteen wel volgen, wordt op dit moment al duidelijk dat deze mannen, de schriftgeleerden en de fariseeën, de wet wel citeren, maar dan zonder liefde. Waar dat uit blijkt, dan zomaar even een hele nuchtere vraag. Waar is die man die ook in dat bed lag? Die het niet door het raam ontsnapt. Die hebben ze laten gaan. Er was een blok aan hun been. Eén is genoeg. Bewijs is dan overtuigend. En laten we dan maar die vrouw meenemen. Ik lees er niet te veel in, gemeente, als ik zeg dat dit ook wat over deze mannen zegt. Hoe zij naar een vrouw kijken. En de kwetsbaarheid van een vrouw misbruiken. Om hun eigen recht te handhaven. Mag ik even een klein zijpad ingaan? De tekst geeft er ook aanleiding voor. Wat is dan aangrijpend om te horen dat 1 op de 8 huishoudens te maken heeft met huiselijk geweld. 1 op de 8. Wat betekent dat voor die vrouwen? Die in de meeste situaties niet altijd, maar meestal wel het slachtoffer zijn. En wat zegt dat over die mannen? Zeker wanneer het gebeurt binnen de kerk. En ook in onze gemeente. En het in sommige gevallen goed wordt gepraat met een beroep op Gods woord en op Gods wet. Wat voor schade werkt dat uit? Het leven van gezinnen, vrouwen en kinderen. Als een man met een beroep op Gods woord zijn grensoverschrijdend gedrag goed praat. En je als vrouw in die zin nog een keer wordt achtergelaten. Nu niet alleen door je man, maar blijkbaar heeft hij ook de Bijbel aan zijn kant. Welke kant kun jij dan nog op? En tot wie kun je nog vluchten? Het citeren van een tekst zegt mij helemaal niets. De duivel citeert ook zijn tekst. Kijk maar naar Jezus' verzoeking in de woestijn. Een beroep op de Bijbel, om bepaald gedrag goed te praten, zegt mij helemaal niets. Dat doen deze mannen hier in Johannes 8 ook. Maar met wat voor hart? En met wat voor gezindheid? En met welk doel wordt Gods woord gebruikt? Om barmhartigheid te bewijzen, om kwetsbaren te beschermen, om Gods eer te bedoelen, ook in de gebrokenheid van ons leven, of als een zweep, om je eigen positie veilig te stellen. Daar staan ze, oog in oog met de leraar. Zo spreken ze hem aan. En als iemand zo wordt aangesproken in Israël, dan wordt er niet alleen mee gesuggereerd dat hij gezag heeft, dat heeft de Heere Jezus volgens het volk, maar dat hij zijn gezag en zijn onderwijs ook stoelt op de wet van Mozes. En daar ligt nou het punt van deze mannen. Als hij zegt een leraar te zijn, laat het dat dan maar ook bewijzen in deze situatie. Mozes zegt, maar wat zegt u? Ze stellen de zaligmaker dus voor het blok. En hij kan dan twee kanten op. Of hij zegt, Mozes heeft gelijk. En wanneer die woorden wegsterven op het tempelplein, zullen deze mannen de stenen gaan oprapen en deze vrouw daar ter plekke stenigen in de vroege morgen van die nieuwe dag. Maar als hij zegt dat Mozes niet gelijk heeft, dan stort zijn gezag direct als een kaartenhuis in elkaar. Blijkt dat deze zaal, deze leraar van Israël, in ieder geval niet de wetten van Mozes hanteert en het woord van God eerbiedigt. En trouwens, gemeente, het staat deze geschiedenis in het Johannes-evangelie. Ik trek even de lijn terug naar een paar hoofdstukken daarvoor, Johannes 4. Daar komt de Heer Jezus ook een vrouw tegen met een bepaalde geschiedenis. En op enig moment zegt hij tegen die vrouw, haal je man! En dan valt het stil daar bij die bron en zegt die vrouw, ja, maar ik heb geen man. En dan trekt de Heer Jezus in één keer zo het doek naar beneden en dan staat ze daar met haar verleden. Maar hij stuurt haar naar huis met de vergeving van de zonde. En zo komt ze ook binnen in het dorpje van de Samaritaan. Het schuurt dus op drie punten, gemeente. Staat Jezus achter Mozes, dan moet die vrouw gestenigd worden. Staat Jezus tegenover Mozes, dan is het meteen duidelijk dat hij zijn gezag verloren heeft. En wanneer hij dat doet, hoe zit het dan met die vorige momenten? Bijvoorbeeld met die Samaritaanse vrouw. Je ziet die mannen als het ware daar gespannen staan kijken. Voor hun is het overduidelijk, het bewijs is geleverd. Die vrouw die staat daar in het midden. De rechtszitting is nu op dit moment op zijn belangrijkste moment aangekomen. De rechter moet oordelen. Alles valt stil. Iedereen kijkt gespannen zijn kant op. En zonder te verblikken of te verblozen, buigt de Heer Jezus zich naar beneden en gaat schrijven in de grond. Wat hij schrijft, dat laat Johannes liggen. Ik vind dat eigenlijk ook niet zo belangrijk. Er worden allerlei suggesties gedaan. Dat is niet de bedoeling en ik laat het ook liggen vanwege de tijd. Maar we herkennen dat wel, gemeente. En ik denk dat u dat ook wel eens meemaakt. Dat je in de huiskamer zit en een van de mensen die daar zit midden in een gesprek, je hoort dat zachte gebrom, pakt zijn mobiel en gaat opeens met zijn mobiel ijverig verder. En dan zeg je direct, doe dat ding weg. We zijn hier met elkaar aan het praten. We leven hier samen. Of wanneer je in het gesprek bent met iemand en een ander komt erbij staan en die persoon draait zich min in het gesprek om en gaat met die andere een gesprek aanknopen. Dan tik je hem op zijn schouder en je zegt tegen hem of haar, zegt, wij waren toch met elkaar aan het praten. En wat iemand dan zonder woorden zegt of duidelijk maakt is dat hij eigenlijk geen interesse heeft in jou en in jouw verhaal. Maar die houding neemt de Heer Jezus hier ook aan wanneer hij zich zonder iets te zeggen voorover gaat buigen en in de grond gaan schrijven. Dan neemt hij afstand van deze mens. en laat hun staan. Waarom doet de zaligmaker dat? Is dat een politiek spelletje wat hij speelt? Nee. Dit is diepe bewogenheid. Opzoekende zondaarsliefde. Hij laat deze mensen staan, zodat ze eerst eens kunnen nadenken over wat ze net hebben gezegd. Het kan ook wel eens een zegen zijn, gemeente, als God ons eens een tijdje laat staan, ook in de binnenkamer. En na laat denken over wat we in het gebed aan hem vragen. Dan kan het zomaar gebeuren dat die tijd die de Heere geeft, die bedenktijd, door God zo wordt gezegend, dat je het niet meer vraagt, maar loslaat. Wat een diepe bewogenheid met deze schriftgeleerden. Ze houden aan, ik zit nu in vers 7. Ze vuren hun vragen af op de zaligmaker. En dan zegt hij opeens, die van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En hij gaat weer verder schrijven. Woorden die helaas vaak worden misbruikt. En waarmee het gezag ter discussie wordt gesteld. Bevoegd gezag. Als iemand aangesproken wordt op zijn gedrag, dat je dan zo'n reactie terugkijkt. Kijk eerst eens naar jezelf. Wie zonder zonden is, die werpen de eerste steen. Maar dat bedoelt de zaligmaker niet. Hij spreekt deze mensen aan op hun verantwoordelijkheid. Want wat zegt de wet van Mozes? Dat de getuigen geroepen zijn om als het vonnis wordt geveld, als eerste de steen te pakken en de steniging te beginnen. Hij legt dus de verantwoordelijkheid terug bij deze mannen. Dat is een kenmerk, gemeente, van de godsdienst. De godsdienst draait zich altijd met veel mooie woorden weg bij de eigen verantwoordelijkheid. Het wil zich niet laten dagen voor God. Maar misbruikt desnoods op enig moment ook het woord van God om daarbij weg te blijven. En dan staan ze. Ze gaan met Christus in het gericht. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En de Heer Jezus kijkt niet meer op of om, alleen maar naar beneden. En schrijft ogenschijnlijk gedachteloos verder. Laten we even lezen wat er staat, gemeente, want hier komt het wel even ergens op aan. Kijkt u maar even met me mee. Vers 9. En zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander. Ze horen Jezus woord. Ze horen Jezus vonnis in het gericht. Je staat schuldig. Ze geven hem gelijk met hun geweten. Wij zouden zeggen, ze komen in hun overtuiging te staan. Nog één kleine stap. En deze grote mannen breken voor God. Maar ze knappen af op de zaligmaker. En vanaf de oudste tot en met de jongste draait de een na de ander zijn rug naar Jezus toe en gaat bij Jezus weg. Wat ligt hier dan aan grijp het verschil, gemeente, tussen het nabijkomende werk het zaligmakende werk. Hier staan schriftgeleerden oog in oog met de grote leraar en profeet, de Heere Jezus Christus. Die het woord van God met gezag hanteert. Die deze mannen doorziet tot op de bodem van hun bestaan. En die ze niet wegvaagt of wegstuurt in die vroege morgen. Maar die het gewicht en de ernst van de schrift op hun zielen legt. Met de hoop dat ze buigen voor God. En raakt hun in hun geweten. Ze geven hem gelijk. En ze gaan weg. Dit kan nog gebeuren. En dit gebeurt ook nog. In de prediking. Dat had je niet gedacht toen je binnenkwam en je plaatsje innam in de kerk. Maar dat opeens die vinger gelegd wordt bij je leven. En dat je al luisterend jezelf afvraagt, hoe weet die dominee dat? Dat weet die dominee niet. Dat is het bewijs van God die alles weet. Dat je de ernst van het woord op je hart voelt drukken. Dat het woordje voor de keus plaatst. Terwijl je overtuigd wordt in je geweten van de betrouwbaarheid van de schrift. En dat je toch zonder Christus teruggaat naar huis. Wat hadden ze moeten doen? Naast die vrouw gaan staan. Bijzonder zonde is, werpen de eerste steen. God handelt door het evangelie, gemeente, alleen maar met goddeloze mensen. Al onze vroomheid en godsdienst houdt in het gericht dat God over ons leven gaat, nu of straks in de nabije toekomst. Geen stand. Dit is dus ook de zaligmaker, gemeente. Hij laat hun gaan. Hij loopt er niet achteraan. Hij roept er niet toe, ga niet weg. De nacht in de eeuwige nacht. Maar hij laat ze gaan. En houdt rekening dus met u en mijn verantwoordelijkheid. Wat is het aangrijpend, gemeente? Zo dicht bij de zaligmaker. Overtuigd in hun geweten. Het enige wat ze moesten doen was uit die kring stappen en in het midden naast die vrouw gaan staan. Maar ze gaat weg. Dan mag ik even met de deur in huis vallen? Heb jij die stap al gezet? We hebben dat vanmorgen samen gezongen, gemeente, met de woorden van Psalm 143. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. Was je hart daarbij toen je dat zong? Kon je daar in stilte amen op zeggen? En niet dat dat altijd zo levendig is. Maar als je zo'n psalm zingt, dan moet je toch denken, hoop ik, aan bepaalde momenten dat je geworsteld hebt met God. En dat deze psalm net de taal van je hart vertolkt in de binnenkamer. Heere, ik laat u niet gaan, maar ga toch niet met mij in het gericht. Want dan blijf ik niet overeind staan. Of ben je van plan om zo meteen weer naar huis te gaan? Zonder Christus. Maar dominee, hoorde ik iemand zeggen, we maken de stap naar het tweede punt. Hoe kan dat nou? Die mannen gaan één voor één weg. Jezus blijft daar zitten. Maar naast die vrouw staat er nog iemand op het tempelplein. En dat is Mozes. Want al heeft de zaligmaker deze man op hun verantwoordelijkheid gewezen. En kozen ze ervoor om weg te gaan zonder middelaar en zonder Christus. Dat doet niets af van de waarheid die ze zeiden. En dat was waar. Mozes zegt, letterlijk, citaat. En als deze vrouw daar staat, dan is het aan alle kanten duidelijk dat zij daar in haar schuld staat. Dit is niet toneelspel verzonnen uit de lucht gegrepen. Nee, op de daad zelf is ze meegenomen door de straten van Jeruzalem in die vroege morgen gezet voor de zaligmaker als een overtuigend bewijs. Niemand kan er omheen, deze vrouw staat schuldig aan de wet van Mozes. Is er dan toch een zaligmaker die op enig moment met een groot gebaar strijkt over zijn hart? Als hij zometeen tegen die vrouw zegt, ga heen. Is er dan toch een zaligmaker die alles door de vingers ziet als het erop aankomt? En zich laat leiden door een stukje medelijden, bewogenheid of hoe je dat voor de rest ook zou noemen. Wie is hij eigenlijk? Is hij wel de Christus der Schriften? Is hij wel de grote middelaar die Mozes draagt in het binnenste van zijn ingewand en die erop uit is om de wet van God te verheerlijken in zijn woorden, in zijn daden, in zijn handel, in zijn wandel en straks ook in zijn lijden en in zijn sterf? Of is het dan toch zo dat uiteindelijk de Heer Jezus hier op enig moment afstand doet van Mozes en zich laat leiden door zijn eigen gevoel, hoe menselijk en hoe herkenbaar dat ook is, maar dat er geen recht wordt gedaan aan Gods heiligheid. En dat de zaligmaker niet overeenkomstig Gods wil handelt. Mag ik het dus op het scherpst van de snede zeggen, gemeente? Hebben wij nou een zielige zaligmaker die vanuit medelijden handelt? Of hebben we een rechtvaardige zaligmaker wiens liefde zo zuiver is dat Mozes daarvan getuigt. Dit is de Christus der Schriften. En daar bent u toch ook naar aan het zoeken, of niet, u die worstelt met God op dit moment. Dat je zonden op een eerlijke manier vergeven worden. Met behoud van Gods deugd. En met opluistering van Gods recht. Dat is toch ten diepste ook de nood in je leven. Nog niet eens de vraag, Heere, wilt u mij mijn zonde vergeven? Maar hoe komt u aan uw eer? Terwijl ik verslagen ligt voor uw voeten. Met de belijdenis, ga niet in het gericht. Met uw knecht. Want niemand die leeft, kan voor u bestaan. Zo'n zaligmaker hebben wij toch leren kennen, u die God mag vrezen. Een transparante Christus. Die zo eerlijk is in zijn handel en zijn wandel, dat je het gewoon kan toetsen aan het woord. En kan zeggen, dat is er. Mozes getuigt van hem. De profeten zingen over hem. De psalmen belijden hem. De Christus der Schriften. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente, op dit moment? Laten we nog even naar de tekst kijken van morgen. Slot van vers 9. Ik lees het vers in zijn geheel. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. Dan staat het zo aangrijpend. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. En als hij dan opkijkt en die vrouw aanziet, zegt hij: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? Heilig sarcasme van de zaligmaker. Natuurlijk zag hij het zonder te kijken wat er voor zijn ogen afspeelde. En al schuivelde ze nog zo zachtjes weg, van de oudste tot de jongste, en al deed de jongste bij wijze van spreken de deur heel voorzichtig achter zich dicht. De Heer had het op dat moment goed door wat er plaatsvond op dat tempelplein. De een na de ander droop af en hij wordt alleen gelaten. Alleen met deze goddeloze in het gericht. Doch Jezus bleef alleen achter. Maar de vrouw in het midden staande, zij blijft staan op de plaats waar ze terecht werd gesteld door het Sanhedrin. De plaats van een aangeklaagde, een beschuldigde, die veroordeeld is en geen kant meer op kan. Die afhankelijk is van het woord dat door de rechter nu wordt gesproken. En dat woord is duidelijk. Stonden ze daar met een verkeerd hart, de leden van het Sanhedrin? Ze hadden het recht ogenschijnlijk wel aan hun kant. Waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heren. En Jezus zeide, nu moeten we het even letterlijk lezen, gemeente, vers 11. Zo veroordeel ik u ook niet. Het staat in het oorspronkelijke iets scherper. Ook ik veroordeel u niet. Daar hoor ik twee dingen in. In de eerste plaats dit. Dat de zaligmaker het recht heeft om te veroordelen. Om te doden. Om te vonnissen. En ik aarzel om het woord te gebruiken, gemeente. Maar ik zeg het wel. Dat de zaligmaker hier ook het recht heeft om te verdoemen. Daar had het Sanhedrin geen oog voor. Het interesseerde hun ten diepste niets als die vrouw voor eeuwig verloren zou gaan. Maar Christus is eerlijk. En daarom is het oordeel straks ook zo eerlijk. Het enige wat de Heer Jezus dan tegen u zegt, u krijgt waarvoor u hebt geleefd. U krijgt waarvoor u hebt geleefd. En waar je nu voor leeft, dat weet je op dit moment ook. Daarin heb ik als prediker, net als met dat Sanhedrin, je geweten mee. Het is onzin, gemeente, als mensen zeggen, ik weet het niet precies. Ik kan begrijpen dat je niet altijd durft te zeggen tegen iemand om je heen. Maar God heeft de gave van het geweten gegeven. Als het woord getuigt, heeft het woord altijd je geweten mee. En dan weet je het heel goed. Ook vanmorgen, waar je staat in het leven. In het licht van de eeuwigheid. Ook ik heb het recht, vrouw. Ik heb het recht om te verdoemen. Maar ik doe het niet. Waarom niet? Waarom verdoemt Christus deze goddeloze niet in het gericht? En waarom ramt de zaligmaker ogenschijnlijk daarmee Gods heiligheid en recht aan? Ook ik, zegt Jezus, doe het niet. Omdat Johannes zegt, let eens op waar hij staat. Doch Jezus werd alleen gelaten. Helemaal alleen. Als hij die vrouw zo wegstuurt, vrouw ga heen, zondig niet meer. Dan wordt hij alleen gelaten. Achtergelaten staat er heel sterk in de oorspronkelijke taal. Zoals je als man of als vrouw achtergelaten werd toen je echtgenoot of echtgenote kwam te overlijden. Zo wordt Jezus hier achtergelaten in het gericht. Deze rechter is beklaagd. En hij die vonnist is de misdadiger. Zo verheerlijkt hij Mozes, gemeente. Maar dat niet alleen. Zo verheerlijkt hij ook God. Dan hoor ik iemand zeggen, hoe zit dat precies met die vrouw? En wat zou die vrouw dan allemaal beleefd hebben, gemeente? Daar zijn we best wel nieuwsgierig naar, hè? Zou ze overtuigd zijn van haar schuld? Zou ze geweend hebben om haar zonde? Het staat er niet. Waarom niet? Omdat het voor Johannes niet om die vrouw gaat. Het ging om de vraag waarmee de preek van morgen inzet. Wie is hij? Hij is degene waarvan de schrift zegt, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Hier gebruikt de zaligmaker zijn volmacht op dit beslissende moment om deze vrouw in het gericht dat was aangespannen door de godsdienst en door Mozes vrij te spreken op grond van Gods woord. Hier is de zaligmaker degene die in het middelpunt staat. En zo hebben we hem leren kennen. Natuurlijk gaat de vergeving van de zonde in de weg van schuldverslagenheid en een gebroken hart. Het gebed van een boeteling. Maar dat is ten diepste hier niet het belangrijkste in Johannes 8. Het gaat om hem die macht heeft om de zonde te vergeven. Die met macht kan zeggen, ga heen, zondig niet meer. En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet alleen die zonde van het overspel waarmee die vrouw op dat moment op hete draad werd betrapt. Nee, hij plaatst daar voor de wet van Mozes. Ga heen en leef zoals God het van u eist. Volkomen rechtvaardig, volkomen heilig, met al je kracht. Ja, maar heren, dat kan ik niet. Als ik het gericht word uitgestuurd en vrijgesproken word van schuld en zonde. Met dit bevel, ga heen, zondig niet meer. En dan laat hem toch ook niet gaan. Maar dan blijven we daar toch. Dan zie je hem daar toch staan in zijn eenzaamheid en straks hangend. Helemaal alleen aan het vloekhout van Golgotha. Dan geeft dat bevel van de zaligmaker, ga heen, zondig niet meer. Toch ook zo teer aangebonden leven aan de voeten van deze middelaar. Dan is het hart, de gedachte, de kracht, heel het leven alleen gericht op Jezus Christus, de gekruisigde. Om te leven uit zijn kruis en zoenverdienst. Om zo ook de vreugde van de vergeving van de zonde, niet alleen op dat moment, maar als grondtoon van het geestelijk leven te gaan ervaren in de dagelijkse omgang met de schrift. Dan is hij het middelpunt van mijn leven. Dan krijgt u ook steeds meer schoonheid en dierbaarheid. En zo hebben we toch ook mogen leren kennen, u die God vreest, Jezus in zijn eenzaamheid. Ik weggestuurd, hij bleef achter. Zo krijgt hij toch ook dierbaarheid en schoonheid. Als hij daar staat, als die grote rechter die zich zo meteen in het gericht op Golgotha laat behandelen als een misdadiger. Plaatsbekledend en schuld overnemend. Zo verheerlijkt de Zoon de Vader. En zo krijgt de Vader de eer en de heerlijkheid in die vroege morgen op het tempelplein, nota bene de schaduw van het altaar. Hier wordt het vonnis geveld. Hier wordt de vergeving van de zonde geschonken. Hier klinkt de vrijspraak in de vroege morgen. Maar het is allemaal gericht op God en Jezus Christus. Amen.